Gemeente hier in de kerk en alle die met ons zijn verbonden. Voorafgaand aan deze dienst zijn er namens de kerkraad de volgende afkondigingen. In deze dienst gaat dominee J.C. de Groot uit Dordrecht voor. In de dienst van vanavond om 6:30 hoopt dominee Meijer uit Gameren voor te gaan. De collecte. In deze dienst worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De tweede collecte is bestemd voor het ouderenwerk. De derde collecte is bestemd voor dekking van de beheer- en administratiekosten. Bij de uitgang treft u de collectezakken en de zendingsbussen. U kunt de bijdrage ook overmaken met behulp van de app of via de bank. De collecte en ook de zending worden van harte bij u aanbevolen. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie hier in de kerk en ook thuis een gezegende dienst. En ter voorbereiding op deze dienst zingen we Psalm 7 vers 4 en Psalm 46 vers 1. Dus Psalm 7 vers 4 en Psalm 46 vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zingen wij het 8e vers van Psalm 66. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen aansluiting daarop van Psalm 17, het 3e vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Het is het 3e vers van Psalm 17 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet dan duizenden van hem die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poorten is. En in tegenstelling tot wat wij deze week gehoord hebben, een oerknal van bijna 14 miljard jaar geleden, de Heer onze God die zegt, want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. Wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, en we lezen de versen 35 tot en met 52. Johannes 1, te beginnen bij vers 35 tot en met vers 52. De volgende dag stond Johannes daar weer met 2 van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het Lam van God. En de 2 discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de 2 die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem, we hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan het Nazareth iets goeds komen? En Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult ge de hemel geopend zien en de engelen naar God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte de versen 35 tot en met 50. En we schrijven boven onze woorden het volgen van Jezus. En we gaan eens luisteren hoe de Heere nu verschillende mensen roept en op welke manier dat gebeurt. En we proberen ook steeds ons eigen leven daaraan te toetsen. En we bidden samen nu de Heer om zijn onmisbare zegen. Getrouwe God en Heere, wat een vreugde om hier te zijn. In uw huis. De plaats waar u uw voetstappen zet. Waar uw geest het werk doet waartoe hij is gekomen. Om het uit u, o Heer Jezus Christus, te nemen en het ons te verkondigen. Dat is alle eeuwen al het beste recept gebleken tegen de zonde en tegen de onreinheid. De prediking van Christus. Immers in hem is de zaligheid van uw bruidskerk gelegen. Buiten Jezus geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En tot wie zullen wij dan vanmorgen ook anders ons richten dan tot u, o dierbare borg en zaligmaker. En wij smeken u, gij zonen Davids, ontferm over ons. U die het gezegd hebt, wat wilt gij dat ik u doen zal? En laten we het dan maar zeggen tegen u, nu al. Zomaar in de stilte van ons hart. Heere, dat ik u mag kennen. En voor degene die u mogen kennen, Heere, dat ik vervolgen mag u te kennen. Dat ik op mag wassen in de kennis en de genade van onze Heer Jezus Christus. Omdat ik alle schade en drek mag leren achten om de uitnemendheid van de kennis van u. Hij moet wassen en ik minder worden. Dat, Heere, dat we sterven mogen aan onszelf, opdat Christus in ons leven, opdat we Paulus na mogen zeggen, Christus leeft in mij, ik dan nu leef niet meer. Heren, maak het goed in spreken en in luisteren, thuis en in uw huis, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid. Neem onze gedachten gevangen onder de kracht van woord en geest. Bekeer wat onverzoend en onbekeerd voortleeft. Wil hen die bestreden worden en in aanvechting verkeren, in de ruimte stellen van het evangelie. O, wat een rijkdom als die poort der gerechtigheid in u, o dierbare Christus, ontsloten wordt. Dit is de poort des Heer. Waardoor het rechtvaardig volk zal treden, om hun God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheid. En zo uw naam verheerlijkt worden. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 73. Herstel van Psalm 133. Alle drie de versen. Wij noemen nu Psalm 133 de versen 1 tot en met 3. gemeente. Wie achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, die neemt zijn kruis op en die volgen mij. Ik denk dat bijna iedereen in de kerk wel zal horen wie deze woorden heeft gesproken. Het zijn de eigen woorden van de Heer Jezus Christus. Hij die de waarheid zelf is. Hij die het vlees geworden woord is. Als er één is die kan weten wat het volgen van hem inhoudt, is het Jezus wel geweest. Dus we dienen zijn woorden uiterst serieus te nemen. Jezus wil dat wij zullen horen naar zijn stem. Want door naar hem te horen, komt het tot volgen. Dat is een cruciaal moment in het leven van een zondaar. Om te komen tot het volgen van Jezus. En daar gaat het nu vanmorgen nadrukkelijk over. Het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen, en dat is u waarschijnlijk ook wel opgevallen, is daar helemaal vol van. Vol van het volgen van Jezus. En hoe dat eraan toe gaat, maakt al direct het verschil. Bij de een gaat het zus, en bij de ander gaat het zo. Maar laten we duidelijk zijn wat de bedoeling is van de prediking van morgen. In de eerste plaats is de prediking bedoeld voor al diegenen onder ons die hier zitten en die met ons verbonden zijn, waar dan ook, dat het komt tot een volgen van Jezus. Want de mensen waar het vanmorgen over gaat, die volgden Jezus nog niet. Maar we gaan horen hoe ze ertoe komen. En wat dat dan ook in de praktijk van hun leven gaat uitwerken. En dan is het zo prachtig dat de Bijbel al direct die verschillen laat horen en zien. En daarom zei ik aan het begin van de prediking, laten we nu onze harten er maar naast leggen. Ik zal proberen, dat zeg ik ook tegen de kinderen en tot de jonge mens, heel eenvoudig te preken. Want ik word beheerst door maar één gedachte. Mijn schapen horen mijn stem en volgen mij. En die schapen, dat zijn niet alleen die grote volwassen schapen, maar dat zijn ook die lammetjes die nog maar net geboren zijn. Zij volgen het spoor van hun moeder. En de moeder volgt het spoor van de herder. Om dan vanmorgen zo in de prediking meegenomen te worden. Als moeders, als vaders, als kinderen en als kleinkinderen. Dus dat het tot een volgen komt. Maar dan ook hoe dat volgen verloopt. We hebben er samen van gezongen. En nu we met deze gedachte geconfronteerd worden, dan luister je ook al direct weer anders naar zo'n psalm. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden, wil mij verstruikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Ik roep u aan. Ik blijf op u wachten. Kijk, dat volgen, dat heeft gevolgen. Dat merk je direct, hè. Blijf op u wachten. Opdat Goheer mij altoos redt. Ach, luister dan naar mijn gebed. En neig uw oren tot mijn klacht. Het geeft al direct aan dat volgen van Jezus niet zonder moeite gaat. Maar dat het gaat met vallen en opstaan. Jezus spreekt daar toch zelf over. Zo zijn we begonnen met het verloochenen van jezelf. En het dragen van het kruis. Ja, maar zeg je nou, als het dan zo moet, dat trekt me nou eigenlijk niet zo erg aan. Laat maar. Ja, maar als het van ons zou moeten afhangen, gemeente, dan komt het er vanmorgen niet van. Ik zal het nog sterker zeggen, dan komt het er nooit van. Want er is niemand die God zoekt. Nog niet tot één toe. Dat is een ontzettende realiteit. Maar hij zoekt ons. Vanmorgen ook weer, met deze woorden. Kijk eens, hier zitten we. Heb u dat aan uzelf te danken of heb u dat aan de Heere te danken? Hoeveel zijn er niet vandaag die niet naar Gods huis gaan? Wat heeft de Heere ons dan al daarin bijzonder gedacht? Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. God maakt verschil waar geen verschil is. En u begint de geschiedenis van het volgen van Jezus zo. Johannes de Doper bevindt zich met twee van zijn discipelen in de plaats Bethabara bij de Jordaan. En Jezus is daar een dag tevoren door Johannes de Doper gedoopt. Toen was Jezus speciaal met die doop gericht naar Johannes toegekomen. Maar nu loopt Jezus daar kennelijk in de omgeving van die plaats zomaar te wandelen, zouden wij zeggen. En Johannes ziende op Jezus daar wandelende, staat er in vers 36. En dan? Dan lezen we hoe Johannes op Jezus ziet. Johannes ziet Jezus wandelen. En er staat er in het Grieks een woord voor dat zien, dat meer is dan alleen maar met een vluchtige blik kijken. Nee, dit zien wat hier in het Grieks staat, betekent dat zowel zijn ogen als zijn hart op Jezus gericht zijn. We zouden het zo kunnen zeggen, hij ziet niemand dan Jezus alleen. En als hij dan niemand anders ziet dan Jezus alleen, dan zegt hij tegen twee van de discipelen die bij hem zijn, zie het Lam van God. Dat is dus wat die discipelen horen uit de mond van de meester. En dan zeggen we, horen en horen is twee. De dag tevoren heeft namelijk Johannes precies hetzelfde gezegd. Alleen toen heeft hij er nog bij gezegd, zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Maar kennelijk heeft dat deze discipelen niets of nauwelijks iets te zeggen gehad. Horen en horen is twee. We kunnen luisteren zonder dat het ons raakt. Dan gaat het aan ons voorbij. Het is een kwestie van aanhoren. En dat is gisteren bij deze discipelen zo geweest. En nu lezen we wat anders. Ze hoorden hetzelfde. Zie het Lam Gods. Maar nu horen ze Jezus die woorden zo, of Johannes die woorden zo spreken, dat ze Jezus gaan volgen. Wat zien we hier gebeuren? Wel, dat het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. We zijn hier getuigen van het feit dat Jezus zijn eerste twee volgelingen krijgt. Hij heeft er nog geen één. Hij is nog helemaal alleen. Maar nu, jawel, twee discipelen van Johannes verlaten hun meester, hun leermeester, hun rabbi Johannes, om Jezus te volgen. Ze hebben als eerste twee gedaan wat geschreven staat in Openbaring 14. Zij zijn het die het Lam volgen, waar hij ook heen gaat. Johannes heeft helemaal niet over dat volgen gesproken. Die had alleen maar gezegd, zie het lam van God. En kijk eens wat dat nou uitwerkt. Eén blik op Jezus en het hele leven verandert. Dat is wat, als je je eigen leermeester verlaat, doordat er alleen gezegd wordt, zie op het lam van God. Dat kan dus ook nu gebeuren, dat je alles achter je laat, omdat dit gezegd wordt. Jezelf verloochenen. Niet meer dat aanhangen waar je tot nog toe helemaal aan vast zit. Ook al is dat de godsdienstig leven, dat zou kunnen. Je kunt natuurlijk niet zeggen dat die twee discipelen niet goed bezig geweest zijn. Het zijn wellicht ook al gelovige mensen geweest. Maar nog vreemd aan de kennis van de Heer Jezus Christus. En zo kan dat ook in ons geval zijn. Ernstig leven, met heel ons hart misschien. En toch, zoals ik gisteren iemand sprak, dominee, ik mag ontzettend veel in gebed zijn. En het woord heeft ontzettend veel te zeggen. Maar als je mij nou vraagt, heb ik die ruimte gezien in Christus? Dan moet ik zeggen, dominee, ik mis het. En voor ik sterf wil ik graag zeker weten of hij de mijne is. En ik de zijne ben. Dat is nodig. En daar dienen we ook in de prediking leiding aan te geven. Daar gaan we straks nog wat meer over zeggen. Maar oh, het geloof is uit het gehoor. Dus als je nu al afhaakt bij wijze van spreken, zeg je, ja, dat heb ik nou al zoveel keer gehoord. Ik ga aan andere dingen denken. Nee, Heere, neem me gevangen. We hebben er samen om gebeden. Onder de kracht en de majesteit van uw getuigenis. Want dit woord bedoelt uw en jou en mijn behoud. Het eeuwige leven is eraan verbonden. Ze volgen Jezus. En Johannes is er blij mee geweest. Dat is ook zo mooi. Vrijwillig staat hij zijn dienst, krijgt zijn discipelen af aan Jezus. Wat is dat heerlijk. Als je dienaar van het woord mag zien en horen dat er zijn die vanwege dat woord dat gepreekt is, dat nieuwe leven leerde kennen. Die al het hunne mochten loslaten. Om naar de Heer Jezus te gaan. Dat het waarin werd in je leven die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wend. Daar gaan. En Johannes heeft ze met vreugde nagekeken. Lieve jongens, wat zul je het goed hebben. Bij deze meester. Hij kon dat, hij zegt het ook, hij moet wassen, dat is Jezus. En ik minder worden, u weet het, uiteindelijk eindigt hij in de gevangenis. En gaat zijn hoofd eraf, om Jezus wil. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. En hun werken volgen hun na. En nu volgen deze mensen. Nu volgen deze mensen Jezus zo opvallend, dat Jezus achterom kijkt. Hij keert zich om. Jezus ziende staat. Dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat hij nadrukkelijk naar ze kijkt. Hij houdt ze in de gaten. En hij ziet, hey, die mannen lopen achter mij aan. En vandaar dat hij ook tegen hen zegt, wat zoekt gij? Hij zegt niet, wie zoek je? Want dat wist hij wel. Ze liepen achter hem aan. Ze hebben in het geloof op het lam van God gezien. En in het geloof is dit lam van God voor hen de Christus. De Zoon van God. En daarom hebben ze hun meester Johannes de Doper verlaten. Maar nu dus die vraag van Jezus, wat zoekt gij? En dan is dit het antwoord. Rabbi. Dat betekent meester. Waar woont gij? Let op dat eerste woord rabbi. Meester. Dat betekent dat ze zich al onder het gezag van Jezus weten. Hij is hun leermeester geworden. Ze hebben inderdaad definitief afscheid genomen van Johannes. En nu willen ze geleerd worden door de Heer Jezus. Dat is een kenmerk ook van het nieuwe leven. We worden begeerig om naar zijn stem te horen. Het is het rijk, hè, als je onder de prediking je meester hoort spreken. De stem van je liefste, zoals hij in het Hooglied wordt genoemd. Je kent hem uit duizenden. De bruid zegt het ook zo. Dat is de stem van mijn liefste. En in de gelijkenis van de herder en de schapen zegt Jezus, mijn schapen horen mijn stem, die erkenning. Zalig worden ze geprezen die de stem van de Zoon van God horen. Want die hem horen, die zullen leven. Waar woont u? Ook weer zo'n merkwaardige gang van zaken. Jezus zegt, kom maar ziet. Ga maar met me mee. Dan zul je het zien. En wat staat er dan? Dat ze dat doen. Ze komen. En ze zien. Stipte gehoorzaamheid aan het woord van Jezus. En wat staat er dan? Dat heeft Jezus niet gezegd. Net zo min als Johannes gezegd hebt, je moet Jezus gaan volgen. Heeft Jezus niet gezegd, en je moet bij me blijven. Nee, ze bleven bij hem die dag. Dat is nou de vrucht. Van het geloof in Jezus. Ze willen bij hun Heere zijn. Bij hun rabbi, bij hun meester. Aan het einde van de preek gaan we daar ook van zingen. Het is mij goed, mijn zaligst lot nabij te wezen bij mijn God. Als Jezus tegen je zegt, kom en ziet. Zou je dan zeggen, nou dan gaan we even mee en dan gaan we weer weg. Nee, ze bleven de hele dag bij hem. En dan staat er iets. En het was omtrent 10:00. Nou, volgens de Joodse klok zou dat 's middags om 4:00 zijn. Maar Johannes, als hij de tijd hanteert, dan hanteert hij de Romeinse klok. Dat betekent dat hij dezelfde tijd gebruikt die wij nog steeds gebruiken. De zomertijd niet meegerekend. 10:00 nu dus. 10:00 's morgens. Dat betekent dus dat ze de hele dag bij Jezus kunnen blijven. Ze kunnen de hele dag uittrekken voor de ontmoeting. Voor de kennismaking. Voor de onderlinge gesprekken. En daar neemt Jezus de tijd voor, dat weten we uit de Bijbel. Denk eens aan dat nachtelijke gesprek met Nicodemus. Midden in de nacht. Dan dat prachtige gesprek wat omschreven staat, Johannes 3. En wat denk je van het nachtelijke verblijf van Zacchaeus? Ik moet heden in uw huis blijven. Betekent letterlijk logeren. Heel de nacht samen geweest met Jezus. Wat een nacht. Om nooit te vergeten. En hier. En ze bleven bij hem die dag. Vandaar dat hier dat tijdstip zo nadrukkelijk genoemd wordt. Het was omtrent de 10:00. En dan gaan we naar ons eigen leven toe. Weten we nu van die 10:00 af? Dat zijn die momenten, gemeente, die je van zijn levensdagen niet vergeet. Momenten, dit is een hele dag geweest. Voor Zacchaeus was het een hele nacht. Voor Nicodemus was het een hele nacht. Ik hoor u denken. En ik weet zeker dat er bij zijn die zeggen, o Heer. En dan komen die gedachten boven. Misschien wel dat eerste moment. Dat het zo anders werd in je leven. Dat de kracht van woord en geest mocht ervaren. Dat je van dood levend gemaakt werd. Dat je van nieuws geboren werd. Of misschien ging dat langzaam maar zeker. Maar dat je toch steeds meer overtuigd raakte van je zonde. En steeds meer overtuigd raakte van de noodzaak. Om de zaligmaker Jezus te leren kennen. En gemeente, dan weet je niet hoe rijk je bent als die Christus je verkondigd wordt. Als die bereidwillige zaligmaker. Die wacht om genadig te zijn. Die zijn doorboorde handen ook nu weer uitstrekt naar jong en oud, naar klein en groot. En dan niet kijkt naar je verzonderde bestaan. Maar op de genade die bij hem is aan te treffen. Vandaar dat hij ook niet zegt, kijk nou eens naar jezelf. Nee, hij zegt, zie mij, zie op mij. En word behouden. O alle geëinden der aarde, hoor je daarbij of voel je daar niet bij? En zo wordt dat geloof gevoed door de kracht van woord en geest. Dat er zelfs voor zo'n ellendeling als ik ben, genade is. Voor de grootste der zondaren, zoals de apostel Paulus daarvan spreekt. Mij, de grootste der zondaren, de voornaamste der zondaren, is barmhartigheid geschied. En dat evangelie mag in al zijn ruimte klinken, ook nog in Veenendaal. Die ontmoetingen met de Heer Jezus. Weet u wat de Heilige Schrift zegt? Geen leed. Zal het ooit meer uit mijn geheugen wissen. En nu begrijpt u misschien waarom deze dienst begonnen is. Met die heerlijke psalm. Komt, luister toe, gij Godgezinde. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Naarmate kouder wordt gemeente, ga ik het steeds meer aan de gemeente vragen. Spreken we met elkaar nog over de Heer Jezus? Welke plaats heeft Jezus in de gemeente van Veenendaal? Welke plaats heeft Jezus in u en jou en mijn hart? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. U moet eens kijken, 3 weken lang moet alle nieuws op Radio 1 wijken voor de Tour de France. 'S Middags om 2 uur gaan we proberen of je nog wat nieuws kan horen. Je hoort alleen maar de Tour, de Tour, de Tour. En dat gaat 's avonds door tot 1:30 toe op de televisie. Het hart is vol. De Alpduets, dat is de plek van de Hollanders. Bij duizenden staan ze daar de hele dag op een top te wachten om in een flits die hele club voorbij te zien trekken. Hoe beschamend is dat. Wat een trouwe dienaar heeft de duivel. Beelzebul. De vorst der duisternis. En er staat hier een lieve zaligmaker. Gereed om je van al die dwaasheden te reinigen en te verlossen. Kijk, dat is het geweldige van het genadeleven. De Heere rekent af met onze zonden. Door ze te leggen op zijn zoon. Die ze wegneemt. En nu gaat het in het geloofsleven zo. Dat dat meer en meer gestalte gaat krijgen. Hij wordt voor mij steeds groter en heerlijker. Dan ga ik ook begrijpen dat er in de Bijbel staat dat hij de schoonste is onder de mensenkinderen op wiens lippen genade is uitgestort. Alles wat aan hem gans begeerlijk is. En wat verfoei je jezelf dan? Juist na ontvangen genade. Omdat de zonden in het licht komen staan van wat ze gekost hebben. dan niet zo lang geleden een lieve vriend van me moeten begraven. Die zoveel pijn leed, dat hij haast geen morfine durfde gebruiken. Hij zegt, ik heb het verdiend. En Jezus heeft mijn zonde op zich genomen. En die heeft zoveel pijn geleden voor mij. Zou ik dan niet lijden met hem? Wij hoeven niet met hem te lijden. Om het werk van Christus compleet te maken. Nee, dat werk is zo genoegzaam dat de hemelse Vader daar voluit tevreden mee is. En daarom het zien op Jezus maakt ons tot gerechtvaardigde zondaar. Dat wil zeggen dat mijn zonden voor rekening gekomen zijn van de Heer Jezus Christus. En dat ik dan deel heb aan zijn gerechtigheid, aan zijn heiligheid, aan zijn voldoening. Ja, zo volkomen als had ik voldaan hetgeen Christus voor mij voldaan heeft. Kan ik u nog een heerlijker evangelie preken? En ik weet het, daar is geloof voor nodig. Maar dat is nou wat de Heer probeert door de predikingen te werken in de harten van jong en van oud. Zouden we dan over die naam zwijgen? Kom, laten we nou ook met hem over hem spreken als wij met hem leven. Nou, we gaan horen wat dit volgen van Jezus tot gevolg heeft. Kijk eens, Andreas, een van die twee die Jezus is gevolgd, die de hele dag bij Jezus is gebleven, die is zo van die ontmoeting met Jezus, dat hij naar zijn broer gaat, naar Simon. Dat blijkt dan Simon Petrus te zijn, de bekende Petrus, waar het evangelie vol van is. En dan staat er, deze vond eerst zijn broeder Simon. Dat was dus het eerste wat er gebeurde. Daarom zei ik, praten jullie met elkaar nog over Jezus in Veenendaal? Nou, Andreas is het eerste die het doet. Hij gaat naar zijn broer toe. Hij weet dus wie zijn broer is. Hij kent zijn broer. Hij kent zijn broer ook geestelijk. Kennelijk heeft Simon ook uitgezien naar de komst van de Messias. En wat een zegen als we die band met elkaar mogen hebben. Dat was broers en zusters van hetzelfde huis waar we ook van gezongen hebben. Weet hebben van elkaars geestelijk leven. Als we niet als bloedbandig broer en zuster zijn, maar ook geestelijke banden mogen kennen. En helaas, dat moeten we ook zeggen, is dat vaak anders. Dat we geen geestelijk woord kwijt kunnen. Dat kan heel ver gaan, dat je het niet eens in je eigen gezin kunt. Of je eigen familie. Maar hier gaat Andreas direct op zoek naar Simon, zijn broer. En zodra hij hem gevonden heeft, barst hij los. Hij zegt, wij hebben gevonden. En die wijst natuurlijk zijn andere broeder. Wij hebben gevonden de Messias, dat is de Christus, de gezalfde van de Heer. Maar nou blijft het niet alleen bij deze boodschap. Anders wordt niet eens verteld hoe Simon reageert. Maar ik lees dit. En hij leidde hem tot Jezus. Geweldig om dit te lezen. Simon, we hebben gevonden. Jezus, de Messias. En hij leidde hem tot Jezus. En dat is waar al Gods kinderen, als het goed is, en Gods krachten op uit zijn. Als je getuige mag van je Heer en van je zalig maken, dan gun je toch iedereen. Nou, dat is wat je hier ziet. En hij leidde hem tot Jezus. Het geeft aan hoe Simon die boodschap van zijn broer Andreas heeft ontvangen. In geloof. Want hij laat zich leiden. En zodoende staat Simon plots oog in oog met Jezus. Simon, dat had je vanmorgen ook niet kunnen denken, jongen, toen je opstond. Dat je vanmiddag oog in oog met Jezus zou staan. De Messias, de Christus, de gezalfde des Heren. En misschien gaat het vanmorgen ook wel zo gebeuren. Je hebt er vanmorgen geen moment aan gedacht. Ik ga Jezus ontmoeten. Nee, ik ga naar de kerk. En verder niet. En dan nu opeens. Tot Jezus geleid wordt. Omdat in dit woord deze Jezus present gesteld wordt, aanwezig gesteld wordt. En daar het bevel bij geklonken heeft, ziet het Lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is bij Jezus. Ja, hoe gaat het dan verder? Nou. En Jezus hem aanzien. Zie je wat er nou allemaal aan het gebeuren is? Dat kun je toch niet geloven allemaal. Ja, maar het staat er. Zwart op wit. Zo is het gegaan. Hij staat oog in oog. Met Jezus. En Jezus hem aanzien. En dan staat er hier datzelfde woord als bij Johannes. Dat hij Jezus ziet. Dat intense kijken. Met ogen kijken heb ik gezegd. En met het hart kijken. Nou, zo Jezus naar Petrus. Naar Simon nog in dit geval. Jezus hem aanzien. Hij kijkt hem aan met zijn hart. En met zijn oog. Ik zou haast aan de kinderen willen vragen, hoe denk je nou dat Jezus gekeken hebt? Dat kan toch niet anders als met ogen vol liefde. Hoe zal Jezus nu naar ons kijken? Met ogen die vlammen van toorn? Of ogen die belangstellen in ons allemaal? Niemand uitgezonderd. Want hij is niet gekomen om ons te verderven, zegt hij zelf. Maar om te behouden. En zo kijkt hij naar ons. En weet je wat hij dan zegt? Jij bent Simon. De zoon van Jonas. Hij kent hem. Nooit gezien. Nooit gezien. Hij kent u ook. En jou ook. En mij ook. En dan denk je, het kan echt niet zo zijn dat hij zo iemand op toog heeft. Jazeker. Je hoort het toch. Hij ziet ons aan. En hij roept je bij naam. Dat heeft hij hier al gedaan. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Ook al ben ik dan mijn eigen weg gegaan. Nu doorkruist hij onze levensweg. En hij ziet ons aan. Laat ons dit beseffen. Hij kent ons. Hij weet ons zitten en ons opstaan. Hier laat hij horen dat hij Simon kent. En hij gaat hem zelfs de naam geven die hij zal krijgen. Kefas. Petrus. Kefas in het Aramees. Petrus. Rots. Of rotssteen. Op deze Petrus. Dat laat Jezus hier al doorschemeren. Dat betekent op de belijdenis van Petrus. Zal ik mijn gemeente bouwen. En dan doelt Jezus op de belijdenis die uitgesproken zal worden op het moment dat Jezus vraagt, Wie zegt gij tegen zijn discipelen dat ik ben? En dan mag Petrus namens al die discipelen spreken, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan volgen die bekende woorden, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Wat een dag voor Andreas, hè. Wat een dag voor Simon, hè. Wat een dag voor Jezus. Dat is nou alles vrucht van het volgen van Jezus. En Jezus is tot nog toe min of meer passief geweest. Als het gaat om het zien op Jezus, dat deden die discipelen. Het volgen van Jezus, dat deden die discipelen. En het lijden van Jezus, tot Jezus moet ik zeggen, dat deed ook een discipel Andreas. En nu, gaat het ineens heel anders. Want dan lees ik dat Jezus naar Galilea wil gaan. We krijgen dus een heel andere verhaaltrand ineens. En zat er dan een vriend Filippus, die uit dezelfde stad afkomstig blijkt te zijn als Andreas en Petrus en Simon dus. Dat is niet toevallig. Jezus is doelbewust op deze Filippus afgegaan. En dan zegt Jezus, zonder dat er ook maar enige toelichting op wordt gegeven, volg mij. Nou, zo kan het dus nu ook zijn, hè. Zonder enige toelichting wordt hier gezegd dat Jezus naar Veenendaal toe gaat, naar de Vredeskerk, en zegt, volg mij. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Filippus gehoorzaamt. Wat een woord van Jezus, hè. Als die zegt, kom, dan kom je. En als die zegt, ga, dan ga je. Het is echt een machthebbende die spreekt. Hij hoeft maar te spreken en het is op de gebieden en het staat. Filippus hoort hier de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En zo wordt Filippus onmiddellijk een volgeling van Jezus. En dan gebeurt er weer hetzelfde als bij Andreas gebeurde. Dat volgen van Jezus, dat gebeurt dus door Filippus, heeft weer gevolgen voor een ander. Voor Filippus zelf, want die gaat op weg. Andreas ging naar zijn broer Simon. En Filippus die gaat naar Nathanael. En uit het vervolg blijkt dat ze elkaar heel goed kennen. En die Filippus heeft ook van de geestelijke gesteldheid van Nathanael afgeweten. Kom ik weer op dat belang, hè, dat we van elkaar weten. In het Hooglied staat waar gij de kudde legert in de middag. Dat is toch zo heerlijk als je van elkaar weet hoe de geestelijke vlag erbij staat. Filippus weet dat. Die heeft Jezus ontmoet. En die gaat Jezus volgen. Maar hij denkt niet alleen aan zichzelf. Hij denkt, Nathanael moet het ook weten. Heb je ook van die adresjes? Dat je dat leven met de Heere wil delen. Nou, daar gaat Filippus naar Nathanael. En hij zegt, wij hebben gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En daarmee wil hij hetzelfde zeggen als Andreas gezegd heeft. We hebben de Messias gevonden. Alleen hij zegt er het nodige bij. Hij heeft het over de wet van Mozes en de profeten. Hij doet dus een beroep op de schriften. En dat zegt hij tegen Nathanael, dat veronderstelt dus ook dat Nathanael het man is geweest met de nodige schriftkennis en ook de Messias verwachtte vanuit de schriften, het Oude Testament. Dat kon hij kwijt. Maar ja, nou voegt hij er iets bij. wie die Messias is. Jezus van Nazareth. De zoon van Jozef. Ja, dat staat niet in de schriften. En dat stuit dan ook op bezwaar. Want wat zegt Nathanael? Kan uit Nazareth iets goeds voortkomen? Dat is een hard gelach hoor. Als je vol bent van hem, en dat was Filippus, dan kun je begrijpen als je op pad gaat naar je vriend Nathanael om te zeggen dat je Jezus ontmoet hebt die de Messias is. En je wordt gevraagd, kan het Nazareth iets goeds voorkomen? Dat is een domper op de zaak. Ik herken dat ook wel uit mijn eigen leven. Als je zo vol bent van de Heer dat je daarover spreekt en dat er dan geen antenne is. Er wordt niet naar geluisterd of het wordt niet verstaan. Of het wordt weggeredeneerd. Komt hard aan. Dat is moeilijk. Kijk, die Nathanael, er staat in een van de andere hoofdstukken in Johannes, dat hij afkomstig is uit Kana, waar later die bruiloft plaatsvindt. En Kana ligt niet zo ver bij Nazareth vandaan. En Nazareth stond niet hoog aangeschreven bij vooral de Joden niet, afkomstig uit Jeruzalem en Juda. Dat Galilea was ook het Galilea der heidenen. Zo werd het genoemd. Nou, dan begrijp je wel dat het niet bepaald hoog aangeschreven staat of stond. En dan bovendien nog uit Nazareth, dat verachte stadje dat zich daar in dat Galilea bevond. En uitgerekend, en dat weten wij allemaal, heeft Jezus daar 30 jaar gewoond. Jezus ging wonen in het meest verachte stadje in heel Galilea. Kan uit Nazareth iets goed voortkomen? Dat is de reactie van Nathanael op het feit dat de Messias uit Nazareth zou komen. Dat kan niet. Maar onze vriend Filippus laat zich niet uit het veld slaan. Hij gaat ook niet discussiëren. Nee, hij doet precies hetzelfde als de Heer Jezus gedaan heeft. Hij zegt, kom en zie. Is toch geweldig als je dit allemaal zo op de voet volgt. Dan krijg je toch de smaak van te pakken. Want weet je wat nou allemaal om gaat om de ontmoeting met Jezus? Heb je dat nou niet door? Dat gaat vanmorgen ook weer om. Om die heerlijke ontmoeting met Jezus. Kom. Kom zelf kijken. Nathanael. En weet je wat er gebeurt? Nathanael doet het. Ja. Net als die andere twee broeders, weet u nog? Jezus zegt, kom en zie. En ze deden het. En ze bleven bij hem de hele dag. En nu zegt Filippus tegen zijn vriend, die het dus niet gelooft. Kom en zie. En hij doet het. Hij gehoorzaamt. Het dringende advies. Kom en zie. We nemen je mee. We brengen u naar Jezus. Waar moeten we anders heen met ons verzonderde leven? Jezus heeft het een keer tegen zijn discipelen gezegd. Iedereen verliet hem. Wilt gij ook niet weggaan? Tot wie zullen wij anders heen gaan? Kom en zie. Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Het is wat erbij die maar 80, 90 jaar hooguit zijn. Dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. En dan gaan we naar de rechter van hemel en aarde. En dan hier in dit leven, deze zaligmaker te kennen. Dat is het eeuwige leven, hier en nu al. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven, niets spaart, mijn ziel vervaart. Ik heb geloof nodig hoor, om dat te zeggen, begrijpt u dat? Kan ook stormen in je hart hoor, in je leven. Dat hebben we uit Psalm 17 wel gehoord. Maar oh, als dat geloof aanwezig is. Ja, dan zijn bergen vlak. En zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd. Die alle smart verbandt. Dat. En dan ineens een wending zeg. Kom en ziet. Ja, en dan weer natuurlijk weten, wat gebeurt er nou? Wat gebeurt er nou? Nou gaan we naar Jezus toe. Het beeld gaat gewoon naar Jezus toe. En dan lees ik, Jezus zag Nathanael tot zich komen. En hij zegt tegen hem, dus het is de ontvangst, hè? Nathanael kent Jezus niet. Net als Filippus, ken hem ook niet. En dan komt hij naar Jezus toe. Wat zou dat voor een man zijn? Uit Nazareth kan niks goeds voortkomen, dus kan alleen maar tegenvallen. Zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Want dan weet je toch niet waar je hoort. Dus geen woord van Jezus over het ongeloof van Nathanael. Nee. Ziet waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Jezus wist, hoe dan ook, dat het hart van deze man oprecht was voor God. Dat blijkt ook uit het feit dat hij onmiddellijk meegegaan is. Kom en ziet. Hij laat zich niet leiden door het feit dat er niets goeds uit voort kan komen uit Nazareth. Nee, hij laat zich leiden door het dringende advies. Het is eigenlijk een bevel, het staat een gebiedende wijs van zijn broeder Filippus. Kom en zie. Waarlijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En dan komt er nog iets. Eer Filippus u riep, zag ik u, daar gij onder de vijgenboom waart. Jezus wist dat Psalm 32 op deze man van toepassing was. Welzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. Maar hij laat ook duidelijk horen dat voordat Filippus bij hem was gekomen, hij hem al onder de zwijgenboom had zien zitten. Met andere woorden, lieve jongen, ik had jou al lang in het vizier. Voor Filippus bij je kwam, wist ik al wie je was. Geweldig hè, vanmorgen. Voor je naar de kerk kwam, wist ik al hoe het met je was. Ik wist het al toen je opstond vanmorgen. En nu sta je oog in oog met me, Nathanael. En dan komt het hoogtepunt van deze geschiedenis. Dit is het eerste wat Nathanael zegt. Kon niks goed voortkomen uit Nazareth. Eer u Filippus ontmoette, zag ik u onder de vijgenboom. Rabbi, zegt hij, meester. Hij stelt zich onmiddellijk. onder het gezag van zijn leermeester Christus. O, met wat een grote stelligheid wordt hier gereageerd, toch? Dat is nou zijn antwoord. Maar dan? Dan gaat hij dit zeggen. Dat hebben we van die anderen niet gehoord. Gij zijt de Zoon van God. U bent de koning van Israël. Met andere woorden, u bent de Messias. Een Messias belijdende Jood. Dat gebeurt hier. Zonder twijfel. O, zijn hart is volkomen door de woorden van Jezus ingenomen. En zo gebeurt het nog, mijn lieve gemeente van Veenendaal. Meegenomen worden in de woorden van Jezus. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord wat sterveling zou mij schenden. En zo gaat het toe, ook vandaag nog, in het koninkrijk der hemel. En dit is dan de uitkomst, dat zien we bij Nathanael. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw goddelijke daad met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Amen. Zingen wij Psalm 145, het tweede vers. In de voorbeden denken wij aan de heer G. Bos van de Vendelwesterweg 15, die verhuisd is naar verzorgingstehuis Dragonder. En we bidden voor hem en voor zijn echtgenote mevrouw Bos van Capelle, die verblijft in de Koekoek, en voor hun kinderen. Mevrouw Marion Mulder, Prinsessenlaan 35, kreeg goede uitslagen met de laatste scans. We danken dat de chemokuren hun werk hebben gedaan en bidden nu om een zegen over de immuuntherapie. die doorgaat. Mevrouw Sea Abbring-Ehorst moet de komende periode regelmatig naar het ziekenhuis voor controle. En haar man, de heer J.J. Abbring, ondergaat nog verdere onderzoeken. We denken verder aan de zieken in het algemeen, lichamelijk of psychisch. In het bijzonder de gemeenteleden die behandelingen moesten en moeten ondergaan. Verder bidden wij voor Foka van de Beek, die werkzaam is in het zendingswerk in Bulgarije. Voor de Poster, de kleinschalige samenkomst op zondag. En de beroepingswerk van onze wijngemeente. Laat ons bidden. Heren, wij danken u allereerst dat we in alle rust vanmorgen in uw huis mochten zijn. En dat u ons zo nabij gekomen bent. Allen die wij volgden kwamen bij de Heer Jezus uit. En hoe is dat nou met ons? Heer, als er nog nooit van kwam, mag dan vanmorgen dat uur zijn aangebroken. O, dat zal geen leed ons ooit uit het geheugen wissen. Dat we hier door de majesteit van uw getuigenis werden overmeesterd. Zoals Jeremia daarvan spreekt. Heer, gij hebt mij overreed. En ik ben overreed geworden. Gij zijt mij te sterk geweest. Dat ons hart werd ingenomen voor u. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. Want we zien waar het tot een volge komt, wat voor heerlijke vruchten dat ook van zich werpt. Een vreedzame vrucht der gerechtigheid, dat openbaarde zich vanmorgen ook op zo'n magistrale wijze. Dat zo alleen kunt u het doen, Heer. En daarom, wij zijn helemaal afhankelijk van de hulp van uw geest, dat die ons leidt. En om die geest smeken wij u, Heer, laat dat woord door die geest een genadige uitwerking hebben in ons hart. Ook in de verdere doordenking van de dingen die we hebben gehoord. U legt er toch alles op aan. Dat dat woord ons niet koud zal laten, maar juist ons in beweging zal zetten. Bij de zonde vandaan en naar de zaligmaker van zonden toe. Moede kom ik, arm en naakt. Tot die God die zalig maakt, niets mee te brengen dan een verzondigd leven. Heere, dank voor wat u gaf in het luisteren, in de aandacht die er mocht zijn. Ook van onze jonge mensen en kinderen, die lammeren, heren. En die jonge mensen die opgroeien in een wereld waar wij als ouderen angstig van worden. Wij maken dingen mee die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. En daar, ach, daar mogen toch onze jongeren en jeugd van hart aan u bewegen. Hou ze staande, Heer, hou ze bij uw woord vast. Uw woord kan ons, ofschoon we alles missen, voor het strelen van de ziel zorgen. Worden als olie. Vanwege die naam van Jezus die erin uitgestort wordt. Heer, maar sterk ook onze ouderen. Want het is niet eenvoudig om in deze wereld staande te blijven. Maar geef dat we uit uw woord mogen leven. Dat wij de kracht zullen putten uit de krachtbron die gij daartoe zelf hebt gegeven. We mogen u bidden voor de zieken van de gemeente. Ze zijn met name genoemd. Zij die zelfs in verschillende tehuizen moeten verblijven vanwege de gesteldheid van de geest. Heere, sterk ze toch. Ondersteun ze toch als van onder eeuwige arm ook de kinderen die dit moeten meemaken. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ook voor haar die zoveel kuren al gevolgd heeft en nu weer een nieuwe kuur gaat ontvangen. Heere, dat dat ook tot versterking mag dienen. Maar geef ook vooral uitzicht en verwachting op u, Heere, die het leven bent en de bron bent van alle troost en licht. Sterk als we iedere keer controle moeten ondergaan vanwege de gesteldheid van ons lichaam. Het is ook zwaar om steeds weer die gang naar het ziekenhuis te maken, altijd maar weer in spanning verkerend. En geef dat ook daarin de zegen van u ervaren mag worden. Heren, wij bidden u als wij nog onderzoeken moeten ondergaan. Ook daar kunnen we zo tegenop zien. We weten niet wat ons overkomt. Maar waar dan heen? Om ook maar te vluchten onder de schaduw van die Heelmeester Jezus Christus. Is er geen balsem in Gilead? Is er geen Heelmeester al daar? Vraagt uw woord zich af. Met de bedoeling dat we volmondig ja zullen zeggen. Heren, wij mogen u bidden voor het zendingswerk in Bulgarije. Wil uw zegen daarover geschieden, ook voor het pionierswerk in de stad, om mensen toch weer onder de verkondiging van uw woord te brengen. Wij dragen ook het beroepingswerk aan u op. Wat een voornaam werk, en we mogen de broeders wel ondersteunen in onze gebeden, heren. Want o, de verkondiging van het woord is zo bepalend voor het welzijn van de gemeente. Heren, dat er een man mag komen die de volle raad Gods mag verkondigen. En die naar uw welbehagen zijn plekje hier zal mogen innemen in afhankelijkheid en gehoorzaamheid aan u. We bidden u voor een wereld verloren in schuld. O, mag die gruwelijke oorlog beëindigd worden, heren. Gedenk alle ware vluchtelingen. Mogen ze een welkom onthaal hebben, her en der. En ze uiteindelijk ook weer terugbrengen naar eigen land en haard. We mogen u ook bidden voor uw bondsvolk Israël. Omdat ze vorst Messias net als Nathanael zouden mogen benoemen. Als de Zoon van God en de Koning van Israël, Jezus, Messias. We bidden u voor uw vervolgde gemeente. Wil het juk van hun schouders oplichten. Maar de Heere zal uitkomst geven. We bidden het u alles om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 73, de versen 12 en 14. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.